Goedemorgen. Voordat ik begin, je kunt alvast Filippenzen hoofdstuk 4 opzoeken in de Bijbel. Ik wil eerst even wat met de kinderen delen. Toen ik vroeger jong was, had ik familie in Zuid-Afrika. En toen ik 7 jaar was, ging ik naar Zuid-Afrika. En toen hoor ik ze soms in het Nederlands spreken of het Afrikaans. En dat klonk een beetje grappig. En toen dacht ik altijd, mag ik nou lachen of niet? Nu zit ik zelf in dezelfde situatie. Ik heb 10 jaar geen Nederlands gesproken, bijna geen Nederlands gesproken. Dus soms zeg ik dingen een beetje grappig en dan mag je best lachen. Dat is helemaal niet erg. Ik probeer zo goed mogelijk Nederlands te spreken, maar het is lang geleden en ik zat te denken, het is nu 5 uur 's morgens waar ik woon. Dus mijn zoons die liggen nog te slapen en ik ben zelf nog, ik zit zeg maar ongeveer tot 7 uur 's morgens nu waar ik qua gevoel zit. Ik heb prima geslapen. Maar goed, als je gaat nadenken zeg maar dat je om 5 uur 's morgens een spreekbeurt moet geven. Zo voel ik me nu ongeveer. Dus als je af en toe moet lachen, dat is geen probleem. Aan de oudere mensen, of alle niet-volwassen of oudere kinderen. Ik wil u de groeten brengen van onze broeders en zusters uit Grand Rapids. Het is voor hun een beetje een moeilijke tijd en voor mij ook om te zien wat de Heer wil. Of de Heer wil dat we naar Amerika komen, of naar Nederland komen. Ik heb het met de gemeente daar gedeeld. En ook al is het voor hun een onzekere tijd om te zien wat de Heer van ons verlangt, wouden ze desalniettemin jullie allemaal de groeten brengen. En ze zeiden dat ze het liefste jullie allemaal naar Amerika brachten, of dat zij allemaal hier kwamen, zodat we één grote gemeente kunnen zijn om samen zo de Heer te dienen. Maar ja, dat is praktisch, was dat niet mogelijk. Dus we zijn alleen hier met mijn dochter en ik. Dus we gaan vanmorgen naar Filippenzen hoofdstuk 4 kijken. En toen ik hier met de voorbereidingen bezig was, had ik de tekst in mijn hart. Maar ik ken jullie natuurlijk niet zo goed. Ik ken maar een paar mensen van jullie. Maar zoals ik nu vanmorgen hoorde, de zorgen die ook bij jullie leven en die jullie doorheen gaan, denk ik en hoop ik dat de tekst en de uitleg daarvan tot zegen zou zijn voor jullie allemaal. Ik wil graag lezen vanuit Filippenzen hoofdstuk 4. Dan lezen we de versen 1 tot en met 9. Maar de tekst is echt vers 6 en 7. Dit is Gods levende en standvastig woord. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en met andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig al is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Amen. Laten we bidden voor een zegen. Trouwe liefdevolle God en Vader in de hemel, we bidden u dat u uw woord opent en in ons hart brengt, zodat het ons tot vrede, tot zegen, tot kracht en tot aansturing en aanvuring zal zijn. Om met u te wandelen en om al onze gebeden bij u te brengen, zodat de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, onze harten zal beschermen in Christus Jezus. Dat bidden we u, Heere, in de naam van Jezus Christus. Amen. Geliefde broeders en zusters, in de brief aan de Filippenzen beschrijft Paulus het christenleven als een leven in de aanwezigheid van God, waar de zoete vrede ons altijd omvangt en ons beschermt. Het is een leven waarin de discipel of de volgeling van de Heer Jezus de liefde en goedheid van God steeds beter leert kennen. Door Gods woord, maar ook vooral door een innig gebedsleven. Een echte wandeling, één op één met God. Ons leven is niet een koud wetticisme van regeltjes en plichten, wat we wel en niet moeten doen. Maar het is een levende relatie met de Heer Jezus Christus. Waarin God ons leidt als een liefdevolle vader en als een vredevolle koning. In de eerste drie hoofdstukken van de brief aan de Filippenzen spoort Paulus de gemeente aan om samen in de aanwezigheid van Christus te leven, om zich zo te verheugen in het evangelie. Telkens als ze bij elkaar komen, om telkens elkaar eigenlijk het evangelie te verkondigen. De Heer Jezus Christus is gestorven en die is opgestaan en door hem leven we. En tegelijkertijd is Paulus als een dokter van de ziel zich ervan bewust dat het leven vol met zorgen en moeilijkheden is. Dat we eigenlijk elke week ervan uit kunnen gaan dat aan het einde van de week, als we weer samenkomen, dat er nieuwe zorgen zijn, dat er nieuwe moeilijkheden zijn, dat er nieuwe moeite zijn. En soms horen we die van elkaar en soms horen we die niet. Soms horen we die pas na 10 jaar of 15 jaar of 20 jaar. Maar dat we eigenlijk altijd leven in de moeite van het leven. En dat die, ook al zijn we misschien volwassen christenen of misschien jonge christenen, dat die ons leven en ons hart en onze geest kunnen overschaduwen. Dat we ons bedrukt voelen of als we ons bezwaard voelen. Zoals onze zuster net in het kindermoment liet zien. Dat het als een zware rugzak op onze rug drukt. Zodat een volgeling geneigd is om de vreugde en de vrede van God steeds minder te zien. Misschien ken je het in je eigen leven. Dat je in het begin van je christenleven je hart vol liefde en vol vreugde en vol blijdschap was. De Heer heeft al mijn zonden weggenomen. Ik loop met de Heer. En nu ben je 10, 12, 15, 20, 40 jaar verder. En voel je soms die vreugde wat weggaan. En je hart vol met lasten en moeite en zwaartes. En Paulus, die was dat zelf natuurlijk ook wel bekend. Hij schrijft deze brief vanuit de gevangeniscel. Hij had een zwaar leven in 2 Korinthe 11, 23 tot 28 lezen we Paulus zeggen. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen in ingespannen arbeid veel vaker. In slagen, dat is dat hij geslagen werd, bovenmate. In gevangenissen veel vaker, dikwijls in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeente. Dat schrijft Paulus. Dat is de samenvatting als Paulus terugkijkt naar zijn leven. Zwaartes van alle kanten, moeite van alle kanten, zorgen van alle kanten. Paulus die zweefde niet zo 30 centimeter boven de aarde dat niets hem aantastte. Hij leefde door moeite, hij leefde door pijn. En als jij denkt, ja, ik zit mijn hele hart hier bezwaard en ik heb de zorgen van kinderen of van ouders of van vrienden of van broeders of van zusters of mijn eigen leven. Ook ik heb thuis een bericht liggen wat zwaar op mijn hart ligt. Paulus die leefde in hetzelfde soort leven. Die kende ook moeites en zwaarte. En toch had hij een vrede van God. Die alles, alle kennis te boven ging. De woorden die hij hier met ons deelt zijn geen droge kennis of een koude theorie. Die hij zegt, het is wel waar, maar eigenlijk in mijn eigen leven leef ik heel anders. Nee, hij wist wat lijden was en toch had hij een geheim ontdekt van de zoete vrede van God in het midden van het lijden. In het midden van de zorgen, in het midden van de zwaartes en van de angsten. En een tekst waar we vanmorgen over gaan nadenken, legt Paulus dit geheim eigenlijk bloot. Hij legt het uit. Hoe christenen in te midden van een chaotische wereld, zoals onze broeder vanmorgen ook bad, toch in de vrede van Christus kunnen leven. In de eerste 2 versen van onze tekst ontdekken we 3 dingen. Als het eerste een gebod, wat uit 2 delen bestaat. Wees er geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzeggen bekend worden bij God. Dan een belofte, de vrede van God. En dan de grote nood van de belofte. Het zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Nou, daar gaan we vanmorgen naar kijken. We beginnen met het gebod. Geliefde, Gods woord staat vol met beloften. Maar niet alle beloften zijn hetzelfde. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Denk je wel eens na van, hoe ontvangen we de belofte van God nou? Je hoort wel eens, je hebt wel eens boekjes. Mijn opa die had een boekje, die heb ik van hem gekregen. En het gaat over Spurgeon en dan de belofte van God. Misschien ken je dat wel, een soort van dagboek. En sommige beloften in de Bijbel zijn anders dan andere beloften. Er zijn eigenlijk drie soorten beloften, of minimaal drie soorten beloften. Sommige beloften worden aan de hele mensheid gegeven. Er zijn ook al eens iemand nog zo atheïstisch of tegen God. Misschien vloekt hij de hele dag. Dan krijgt hij nog sommige beloften van God. Denk na bijvoorbeeld over de zon. Die komt op over de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Ook al is iemand nog zo verhard tegen God, dan ontvangt hij de belofte van zon. Of van voedsel, van werk, van zuurstof. Dat zijn geschenken van God. En niemand die staat 's morgens op en die gaat even hard te werk om de zuurstof in zijn huis te ontvangen. God geeft zuurstof aan alle mensen. Hij geeft ook de geur van bloemen, de schittering van de regenboog en de grote diversiteit van dieren en vogels en vissen aan alle mensen. Die beloften die komen aan iedereen. God heeft dat aan de hele mensheid beloofd. Dat hij voor de mensheid zorgt tot op de laatste dag. En dan zijn de andere beloften die door geloof worden ontvangen. Dat is alleen voor de gelovigen. De rechtvaardigheid van God wordt alleen door geloof ontvangen. Zonder geloof ontvang je de rechtvaardigheid van God niet. Maar als je gelooft, dan ontvang je de rechtvaardigheid van Christus. Een getuigenis van de geest is ook iets waar we door weten dat we kinderen van God zijn, dat ons hart Abba Vader zegt, dat ontvangen we door geloof. Dat is niet aan de hele mensheid, maar dat is degene die Gods woord geloven. En dan is er een derde groep beloften. En dit zijn beloften die zijn voor gelovigen, maar het is afhankelijk van een specifieke gehoorzaamheid. Wist je dat? Dat er sommige beloften afhankelijk zijn van een specifieke gehoorzaamheid. Dat niet elke gelovige dit in dezelfde mate ontvangt, maar dat het gaat over een gehoorzaamheid. Als we gehoorzaam zijn, ontvangen we de belofte. Nou, dat betekent dus dat er sommige gelovigen meer belofte ontvangen hier op aarde dan anderen. Nou, dit is de tekst waar we vanmorgen naar gaan kijken. Sorry, ik ben nog steeds een beetje mijn Nederlands aan het proberen bij elkaar te krijgen. Het gaat er over een belofte die we alleen ontvangen door een specifieke gehoorzaamheid. Als je niet gehoorzaam bent aan vers 6, dan zul je de belofte van vers 7 niet ontvangen. Nou, wat is dan het gebod wat we moeten doen om de belofte te ontvangen? Dit is het gebod. Wees in geen ding bezorgd. Dat is het gebod. Maak je nergens over, zorgen over, maak je in geen ding bezorgd. Oftewel, vul je gedachten niet met zorgen, maar geef ze weg. Geliefde broeders en zusters, hebben jullie ooit een mooier, zoeter of innemender gebod gehoord? God gebiedt ons om ons geen zorgen te maken. Dat is een gebod. Staat in de gebiedende wijs. Het is niet, ik zorg dat je je geen zorgen maakt, maar maak je geen zorgen. Jij broeder en jij zuster, maak je geen zorgen. Het is een gebod van God vanmorgen. Staat in de Bijbel geschreven, gebiedende wijs. Een boer kan zeggen, het weer is slecht voor de boer en ik sta op het punt mijn oogst te verliezen. Je hemelse vader zegt, maak je in geen ding bezorgd. Een visser kan zeggen, de tijd is slecht voor de vissers. Met alle regels en de visvangst is minder. En toch gebiedt de hemelse vader ons, maak je in geen ding bezorgd. Een vrouw kan zeggen, mijn man is een ongelooflijk moeilijke man. Je hemelse vader zegt, maak je in geen ding bezorgd. Een vader kan zeggen, mijn kinderen groeien op in een donkere en duistere wereld, met verleiding aan alle kanten, hoe gaat dat? Maak je in geen ding bezorgd. Misschien vraag je jezelf af, hoe lang zal het nog duren voordat wij vervolgd worden voor ons geloof, voordat we dingen gaan kwijtraken, voordat het echt dingen gaat kosten? Jullie hemelse vader zegt, wees niet bezorgd. O broeders en zusters, zien jullie de heerlijkheid en de liefde van dit gebod van onze Vader? De hemelse Vader, God de Almachtige, zegt tot jullie vanmorgen, maak je in geen ding bezorgd. Het woord geen is een eigenaardig woord in elke taal, maar ook in het Nederlands. Het woord geen kent eigenlijk geen concurrentie. Het is niet maar of een beetje of een, er is een uitzondering. Geen is absoluut. Maak je in geen ding bezorgd. Niet een kanttekening, maar goed, als er deze dingen zijn, dan moet je je zorgen maken. Nee, geen sluit alles uit. Elke zorg die jouw hart dreigt binnen te dringen, zegt God, maak je daar niet bezorgd over. Wanneer Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, betekent dat in het Grieks, maak je nergens zorgen over. Dat is niet een soort van geheime taal wat er eigenlijk staat. Dat betekent eigenlijk iets anders, staat precies wat het zegt. Maak je nergens zorgen over. Dit is het eerste gedeelte. En dan gaat hij verder. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is het tweede gedeelte van het gebod. Dus maak je nergens zorgen over. Maar dan gaat hij hier verder. Maar laat uw verlangens in alles. In elke situatie. In alle moeilijkheden, in alle zorgen, in alle gevaren, in alle moeite, moeten we onze verlangens in gebed en smeekbeden tot God brengen. Dat is een prachtig gebod. God wil dat jij en ik, wormen, stofdeeltjes, geboren uit een mens, met onze vaak eigen gerichte verlangens, naar hem toe komen. Geen zorgen maken. Zie je het verschil hier? Zorgen maken is dat ik hier eigenlijk mijn ogen dicht doe en eigenlijk in mijn eigen hart ons zorgen gaan maken. En het zit alleen maar in mijn gedachten over en over, opnieuw en opnieuw, dat te bedenken. En God zegt, nee, dat wil ik niet dat je dat gaat doen met de dingen die je hart dreigen binnen te dringen, je zorgen. Maar dat je ze bij God brengt. Welke koning heeft ooit zo'n gebod aan zijn onderdanen gegeven? Maak je nergens zorgen over. Aardse koningen zeggen, dit moeten jullie doen. Anders gaat het niet goed. Onze koning zegt, maak je nergens zorgen over. Ik heb het in mijn hand. Ik weet wat ik doe. En ik zorg voor jullie. Zodat jullie je geen zorgen meer hoeven te maken. En dan zegt hij, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. God vraagt ons om tot hem te komen en met bidden en met smeken. Zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, zo is de vader, onze vader altijd op zoek. Of naar ons, zodat wij bij hem komen en onze zorgen bij hem brengen. Hij staat altijd klaar, op de uitkijk. Als hij ons ziet en dat we onze zorgen gaan maken, dan zegt hij, kom bij mij. Breng die zorgen nou echt bij mij. Niet alleen maar in gedachten, niet alleen maar een soort van, dit is een theologische waarheid. Ja, hij zorgt voor ons en we weten dat hij, zeg maar, achter de schermen ergens bezig is. Maar echt alsof je met hem wandelt op aarde om elke zorgen bij hem te brengen. En dan laten we niet vergeten wat hij dan zegt. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Weet je wat dat betekent? Met dankzegging bekend worden bij God. Dat als je ze bij de Heere brengt, dat je gelijk gaat dankzeggen. Waarover? Over de zorgen die je bij hem brengt. Dat als je iets bij hem brengt, dat je hem gelijk al bedankt. Dat hij voor je zorgt. Niet, we doen iets en dan wachten we 3 dagen om te kijken of God misschien ook in actie komt. Of hij ons misschien gaat helpen. Maar Heere, hier zijn mijn zorgen. Hartelijk bedankt. Dat u mijn zorgen wegneemt, dat u voor mij zorgt. Dit is ongetwijfeld het keurmerk van God. Van gebed. De geheime sleutel en de vreugde van al Gods kinderen. Onze gebeden gaan niet naar een onwillige heerser. Die niet naar ons wil luisteren. Nee, ze gaan naar onze gewillige en horende Vader die voor ons zorgt. We kunnen onze gebeden met dankzegging bij hem brengen. Omdat hij al onze gebeden hoort. Paulus heeft het niet over een soort van gedwongen dankbaarheid. Wat hij wel dankbaar zegt met je mond. Maar dat je hart eigenlijk er totaal niet mee bezig is. Maar een dankbaarheid vanuit het hart. Dat God voor je zorgt. Dat je echt dankbaar bent naar hem. Om deze reden. We zijn geënt in onze Vader. En de zekerheid dat hij onze gebeden zal horen. Dat onze hemelse Vader is een Vader die bij de gebrokenen van hart is. Die luistert naar onze gebeden. Wist je dat? Natuurlijk weet je, dat heb je wel vaker gehoord. Dat hoor je zelfs in de gebeden van morgen. Maar wist je dat? In de zorgen waar je nu mee zit? In de moeite waar je nu doorgaat? in de zwaarte van het leven wat het nu op je drukt, dat God nabij is. In de zorgen die je vandaag merkt, in de zwaarte van je hart wat je nu voelt, God is nabij. We hebben een nederige Heere van hart en die vol zachtmoedigheid is. Ik had het gisteren met een aantal broeders erover. De Nederlandse taal heeft zulke mooie woorden, maar met elke taal hebben we soms een beetje de neiging dat we de kracht van die woorden soms vergeten. Dat God een zachtmoedige God is. Zacht van gemoed. Niet als een harde heerser. Die kijkt, doe je wel wat ik wil en anders. Maar een zachtmoedige Heere die vraagt dat we naar hem toekomen. En op het moment dat we naar hem kijken, dat zijn hart sneller begint te kloppen. En dat zijn hart vol verlangen is om jouw gebeden te horen. Om met jou in gesprek te zijn in een innig gebedsleven. Broeders en zusters, hebben jullie gezien en geproefd hoe goed de Heer is? Dat je vanmorgen wakker werd, dat je tot hem bidt, terwijl je geest misschien rusteloos en koud voelt, weet je dan dat de Heer de hele nacht over je gewaakt heeft? De Heer is niet ver. Wij sluiten onze ogen en dan zijn we 6, 7, 8, 9, 10 uur, bij wijze van spreken bewusteloos. Maar God niet. Terwijl jij sliep, waren zijn ogen op jou gericht om jou te beschermen. Toen je vanmorgen wakker werd en hier naartoe liep of fietste of reed, waren Gods ogen op jou gericht. Toen je van de week worstelde met allerlei moeite en angst en soms dat je je misschien schuldig voelt, want ik weet dat ik meer op de Heer moet vertrouwen, waren zijn ogen op jou gericht. De zachtmoedige ogen van de Heere, Jezus Christus, van de Vader, van de Heilige Geest. Lieve broeders en zusters, zijn liefde verkoelt nooit, maar schijnt altijd zo helder als de poolster, als de zon op de middag. Zijn liefde is vol en vurig. Zijn liefde brandt als een eeuwig vuur, vol verlangen naar zijn kinderen. Ons hart is warm en koud en warm en koud. En soms schuldig en soms belast. Maar zijn liefde is nooit belast. Als we in Christus zijn, is zijn liefde altijd zo vurig naar ons als het is naar zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom kan je naar hem toe komen. Als je je soms moe voelt of misschien geestelijk niet zo goed. Hè, we hebben het allemaal gehad dat we op de toppen van de bergen wandelen en we denken we zijn zo dicht bij God. En dan misschien soms een week later voel je je koud 's morgens en dan denk je ja... Waar is mijn geestelijk leven nou? En dan denk je, zou God me nu wel horen? Herinner je dit? Als jij bidt, dan is het hetzelfde. Dan heeft God dezelfde aandacht voor jouw gebed. Als dat Jezus zelf zou bidden. Want je bidt in zijn naam. En dus is de liefde van de Vader naar de Zoon, de Heer Jezus Christus, is nu dezelfde liefde naar ons. Want wij zijn omgord of omkleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dus als wij bidden, daarom zeggen we ook, kinderen, in Jezus' naam, amen. We komen in de naam van Jezus voor de Vader. Dat betekent dat als jij je zorgen naar de Vader brengt, dat de Vader daar dezelfde aandacht voor heeft als dat Jezus zelf die zorgen zou brengen. Dat is wonderlijk, hè? En er is nog één ding dat we niet over het hoofd moeten zien. God zelf roept ons op om nergens bezorgd over te zijn. De Bijbel noemen we het woord van God. Geïnspireerd, een perfect woord. Het woord van God zelf, hier door Paulus geschreven. Maar de Heilige Geest die Paulus geïnspireerd heeft om dit woord aan ons te geven. Oftewel, de Heilige Geest, God zelf, geeft het aan ons. Het is het ware alsof wij nu de hemel inwandelen en God zelf dit aan ons van aangezicht tot aangezicht spreekt. Maak je geen dingen bezorgd. Nee, ik lees het hardop, maar ik ben eigenlijk alleen maar een stem. De woorden komen van God zelf. God zelf zegt tegen jou vanmorgen, wees in geen ding bezorgd. Alsof je al in de hemel bent. God zegt, wees in geen ding bezorgd. 1 Petrus 5 vers 7 zegt, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Psalm 55 vers 23, daar lezen we, werp uw zorgen op de Heere, want hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wandelt. Hoor je wat we zojuist lazen? Zeg je hetzelfde met de kinderboodschap vanmorgen, hè? Het kindermoment. Het zegt niet, geef het aan de Heere en neem het dan weer terug en stop het in je rugzak. Dat zijn we geneigd te doen, hè? We brengen het bij de Heere, vol vertrouwen. Heere, we weten dat u luistert. Wilt u voor ons zorgen? Wilt u dit van mij wegnemen? En dan amen. En dan hou het vast en dan toppen we het weer terug in ons hart. En dan lopen we weer mee verder. Maar dat zegt Petrus niet. En dat zegt de psalm ook niet. Werp uw zorgen op hem. Je moet het loslaten. En je kan iets werpen en het nog steeds vasthouden. Werpen betekent dat je het vast hebt en het aan iemand anders geeft. Het loslaat. Het echt aan hem geven. En niet meer terugpakken. Werp je zorgen op hem. Niet alsof je een soort van iemand bent die eigenlijk niet ergens om geeft. En zo, ik gooi het maar weg. Daar gaat het niet over. Het gaat om het aan de Heere te geven, weten dat hij beter voor jouw zorgen kan zorgen dan jij. Dat je het op hem werpt, wetende dat hij ermee bezig is. Daar gaat het over. Het is niet dat het niet meer belangrijk is. Als jij je ergens zorgen over maakt, dat betekent dat jij dat belangrijk vindt. Dus als je je zorgen op God werkt, betekent dat niet dat je het niet belangrijk vindt. Het betekent eigenlijk dat je het belangrijker vindt. Dat je weet dat jij er niet voor kan zorgen, maar dat God ervoor kan zorgen. En dat je daarom verstandig bent en aan God geeft. God wil dat we onze zorgen bij hem achterlaten en niet meer terugnemen. Het is eenrichtingsverkeer. Je brengt het niet bij God en neemt het vervolgens weer terug. Maar je brengt het bij hem en je laat het los. Hoe dwaas is een man die zijn zieke kind even naar de dokter brengt en dan weer naar huis neemt voordat de dokter ook maar heeft kunnen kijken. Voordat de dokter ook er maar voor heeft kunnen zorgen. Je moet je zorgen aan God geven en vertrouwen dat hij ervoor zorgt en dat de uitkomst uiteindelijk het beste is. Dat de Heere ervoor zorgt. Dat brengt ons bij de belofte. Als het gebod al zo mooi is, hoeveelste beter is dan de belofte? Is de belofte in hoofdstuk 4 vers 7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat. Dat is de geweldige belofte aan elke christen die luistert naar het gebod. Om zijn zorgen aan God te geven. Dat is de grote vraag natuurlijk. Wat is de vrede van God? Het klinkt mooi. En we zingen ervan, de vrede van God. Maar wat is de vrede van God eigenlijk? Misschien om dat te begrijpen is het goed om eerst te bedenken wat het niet is. De vrede van God is niet de afwezigheid van oorlog of van problemen in ons leven. Je kan het wel zoetsappig gaan denken. Als de vrede van God betekent dat ik nooit meer een zorg heb in het leven. Dat er nooit meer een moeite is in het leven. Maar dat is niet de werkelijkheid. Dat is niet de realiteit. Het is ook niet dat iemand die heel volwassen is in het christelijk geloof geen zorgen heeft. Er komen altijd zorgen naar ons toe. We hebben altijd moeite en lasten. De afwezigheid van oorlog of problemen is niet per se de vrede van God. En Paulus noemt hier een goddelijke vrede, de vrede die van God komt. En de mensen in deze wereld, een vrede op aarde, zo maar te zeggen. Zoals we in Nederland vrede hebben, we leven niet in oorlog met een ander land. Dat hebben ongelovigen net zo goed. En verder wordt het vrede die alle begrip te boven gaat. De mensen op aarde die kunnen prima beseffen wat een leven vol vrede op aarde is. Zonder oorlogen. Dus Paulus heeft het over een grotere vrede dan simpelweg de afwezigheid van oorlog of problemen. En ten tweede is de vrede in onze tekst is niet de verwijzing naar verzoening of zaligmaking. Misschien dacht je dat. De vrede van God is dat we vrede met hem hebben, dat God niet meer toornig is naar ons, maar dat we echt in een vredevolle relatie leven met God. En dat is waar. Maar de hele brief aan de Filippenzen maakt het ook duidelijk, dat Paulus zegt en volledig overtuigd is dat de Filippenzen die vrede van God al hebben. Het is niet zo dat als je je zorgen aan God geeft, nou goed, dat dan God dan zegt, oké, dan hebben we vrede. En dan zou je een soort van een continue angst leven van, heb ik wel al mijn zorgen aan de Here gegeven? Het is geen zaligmakende vrede hier, want die hebben de Filippenzen al. Die zijn al tot geloof gekomen. Die eeuwige vrede met God op die manier, dat er geen toorn meer is van de vader tot zijn kinderen, die is al weggenomen. Luister maar naar Filippenzen 1, 3 tot 6, dit schrijft Paulus aan de Filippenzen. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk, in elk gebed van mij voor u allen, bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag tot nu toe. En dan zegt hij, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Oftewel, Paulus is er al van overtuigd dat de Filippenzen echte gelovigen zijn. Dus dat is ook niet de vrede. Wat is dan de vrede die alle begrip te boven gaat? Broeders en zusters, Paulus heeft het hier over wat we soms hier noemen shalom. Het Hebreeuwse woord voor vrede, dat niet alleen maar een afwezigheid is van moeite of oorlog. Maar de vrede of shalom van God is eigenlijk nooit alleen de afwezigheid van moeite. Dat is eigenlijk een heel rijk woord. Hè? Onze vrienden de Joden, die zeggen dat ook naar naartoe. Hè? Shalom. Of shalom alechem. Alechem shalom. Hè? Peace, of vrede zij met u. En dan zeg je terug, met jou zij vrede. De vrede daar gaat over de zegeningen van Gods aanwezigheid. Dat is vrede in het Oude Testament. Gods aanwezigheid met zijn zegeningen. In het oude woestijn zien we bijvoorbeeld dat droge woestijnen worden omgekeerd in vruchtbare landerijen. Of verwoeste steden worden wederop gebouwd, schande wordt in eer omgezet, verdriet wordt vreugde. Wanneer God aanwezigheid daar is en wanhoop wordt in rust omgezet. Dat is de vrede van God, dat alles hersteld wordt. Ik zou eigenlijk het liefste met jullie het hele boek van Ezechiël doorgaan. Daar ben ik over aan het schrijven de laatste paar jaren. En een onderwerp waar ik mee bezig ben is het herstel van Gods volk. Het herstel van Israël. Waar je ziet dat alle lasten en alle de verbrokenheid of de gebrokenheid en alle verwoesting om wordt gezet. Niet alleen maar naar wat Israël eerst was, maar naar de Hof van Eden. Dat alle zegeningen weer terugkomen. Dat is de vrede van God. En dat wordt dan ook in Ezechiël genoemd het verbond van de vrede, van de eeuwige vrede. De eeuwige shalom. Maar hoe zit dat in het Nieuwe Testament? Wat is de vrede die ons toekomt? De zegeningen in het Nieuwe Testament zijn eigenlijk nog veel groter dan de zegeningen in de tijd van wanneer Mozes tot het in het Oude Verbond spreekt. In het Oude Verbond beloofde God fysieke en tijdelijke zegeningen, zoals een goede oogst en welvaart. Maar in het Nieuwe Verbond belooft God de uitstorting van de Heilige Geest en alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat brengt de vrede van God. Elke geestelijke zegening. Door de Heilige Geest kunnen we leven in een innige gemeenschap met God, waarin we gevuld worden met de kennis van God. Waar je dagelijks, elk moment, de zoete vrede en de liefde van God ervaart. Geliefde broeders en zusters, de vrede van God die we door Christus ontvangen bestaat niet uit eten of drinken alleen. Maar het bestaat uit een eeuwige en innige vrede met God zelf. En dat is veel beter dan tijdelijke of fysieke zegeningen. Die zijn nodig om te leven. Maar Jezus zelf zegt, maak je daar geen zorgen over, maar fixeer je ogen op het koninkrijk van God. Want die zegen zijn belangrijker. Dat zijn we zelfs op deze aarde. Denk bijvoorbeeld maar aan Hollywood, waar je al die rijke mensen hebben, die geld in overvloeden hebben, die alles hebben, maar diep en diep verdrietig zijn. Scheiding na scheiding, drugs, drank, Verdriet mensen die zichzelf het leven van het leven beroven. Ze hebben een uiterlijke zegening, als je het zo mag noemen. Ze hebben huizen wat wij kastelen zouden noemen. Maar van binnen, door en door droog. De rijkste mensen op aarde, ontevreden. Gebroken. Je kan alle rijkdommen van de hele wereld bezitten. Je kan alle rijkdommen in Israël hebben. Maar als je een koud of dood hart zoals Nabal hebt, zul je zonder vreugde of blijdschap leven. Je kan net zoals Saul alle eer en macht als een koning hebben en toch op het punt van sterven in een diepe depressie terechtkomen. Je kan alles ontvangen op aarde wat je hartje je begeren kan en niet tevreden zijn. Maar wanneer je de zegeningen van Gods vrede echt begint te ervaren, wordt je hart vervuld met vreugde en blijdschap. Ik heb hele arme mensen ontmoet. In arme landen. Die vol vreugde leefden. Volledig blij. Nou, wat heb je dan op je bankrekening staan? Ja, ik heb geen bankrekening. Oké, maar wat zijn je bezittingen? Nou, die man daar zit wat rijst in. En die man daar zit wat vruchten. En ik heb een boom buiten staan. En ik heb een vermagerd varken. En ik heb een paar kippen. Ja, en dat is het. Ja, maar dat kan toch niet? Dan kan je toch niet blij zijn? Oh ja, ik heb nog iets. Ik heb de Heer Jezus Christus. Die in mijn hart woont. En ik leef met Hem en Hij zorgt voor mij. En als ik alles kwijtraak en als ik zou sterven, ga ik naar huis. Ik heb alles wat ik nodig heb. Want ik heb de Heer Jezus Christus. Dat is de vrede van God. Daar hoef je niet rijk voor te zijn. Je kan rijk zijn. Je kan arm zijn. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar de vrede van God die het hart bewaakt, is wat een mens blij maakt. En wat een mens vrede geeft. Ook al leef je in het midden van de moeite en van de zwaarte en vol met zorgen, kan je in de vrede met de Heere leven. Ik zag dat een paar jaar geleden in mijn zus. Mijn zus heet Bernadette en die had tot twee keer toe, kreeg ze kanker. En zeker de tweede keer waren de doktoren vol met zorgen. En haar echtgenoot is zoekende. Maar zij staat vast in de Heere. En haar echtgenoot is vol met zorgen. Ze hebben twee kleine kinderen, jonger dan mijn leeftijd. Of de jongste is jonger dan de kinderen van mijn leeftijd. En zo'n zoete vrede. Zo rustig in de Heere. Zeg maar, Bernadette, waarom? Hoe kan je nou zo rustig met de Heere wandelen? En met je kinderen en je man en... Paul, de Heere zorgt toch voor me? Ja, maar... Nee, Paul. De Heere zorgt voor me. Ik heb mijn leven aan Hem gegeven en Hij zorgt voor me. En elke dag of ik goed nieuws of slecht nieuws krijg, ik wandel met de Heere totdat Hij me naar huis neemt. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, kunnen we niet bij. Bewaakt ons hart in Christus Jezus. De vrede van God. Psalm 4, vers 7 tot 8 lezen we. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Ken je dat? Misschien heb je moeite met bidden. Bid dit. Wie zal ons het goede doen zien, laten zien? Zeggen andere mensen. Maar wat zeggen wij? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Weet je wat het licht van zijn aangezicht is? Dat hij naar je kijkt. Als jij in een dorre woestijn woont, waar het droog is en veel stof is, en je kijkt naar je vader of naar je moeder, wat is hetgene wat licht geeft? De ogen. Want de ogen zijn altijd bewaterd, bevochtigd. Dat geeft licht. Maar Gods aangezicht schijnt licht. Als Hij naar je kijkt, word je verlicht. Als je een broeder ziet, dat kan soms een ontzettende bemoediging zijn. Hè? Of zusters, als een andere zuster naar je kijkt en ik zeg, ik hou van je, ik geef om je, ik zorg voor je. Het kan een bemoediging zijn, maar hier, zegt de psalmschrijver, laat uw aangezicht, het licht van uw aangezicht over ons verheft worden. Dat als u naar ons kijkt, dat we verlicht worden door de blik van God zelf. We hebben het goede van deze wereld niet nodig om rijk te zijn of veel te hebben. Maar we hebben het licht van Gods aangezicht nodig. Weten dat Hij naar ons kijkt. Als je 's morgens bidt, misschien heb je wel eens een beeldenis of een tekening gezien van dat er een engel verschijnt. En dat is natuurlijk geen echte engel, we weten niet hoe engelen eruit zien, maar goed. Bij wijze van spreken. En dan zie je een soort van die lijntjes hè, naar de persoon. Want dat moet dan het licht voorstellen. Dat een engel zo licht brengt. En dat de persoon dan verlicht wordt. Als jij bidt. Is er geen fysiek licht. Maar is er wel het licht van zijn aangezicht wat over je schijnt. Dat is niet alleen maar als je bidt. Dus altijd, want zijn ogen zijn altijd op ons gericht. Maar denk eraan als je bidt, dat Gods aandacht op jou gericht is. En dat zijn licht over je schijnt. De vrede van God is het mooiste en het hoogste wat er is. Want God voedt onze ziel met eeuwig voedsel. Hij herstelt de gebrokenen van hart. Hij versterkt onze kwetsbare gevoelens. Hij sterkt ons in onze zwakheid. Hij maakt ons dapper als leeuwen in het midden van de tegenslagen. En hij geeft ons een vreugde waar de wereld niets van weet. Denk maar eens aan de martelaren. Heb je wel eens van gehoord, hè? De martelaren die op de brandstapel gezet werden. Omdat ze de naam van de Heer Jezus Christus niet wouden verloochenen. En dan stonden ze daar, er waren mensen net als jij en ik. En wij denken, ja, wat zouden wij doen als we daar staan? We waren simpele broers. Simpele zusters, die voor de leeuwen gegooid werden of op de brandstapel gezet werden, om de naam van de Heer Jezus Christus. Waren mensen net zoals jij en ik, die hadden niet een soort van glans over hun hoofd, waren gewoon doodgewone mensen. Zoals jij en ik. En toen die op de brandstapel gezet werden, begonnen ze lofliederen te zingen. Maar dan zou je toch bang wezen? Ja, als er olie op het vuur gegooid wordt en er komt een fakkel aan en dan word je in de brand gezet, nou, dan zou je doodangst uitslaan. Zonder er rustig lofliederen voor God te zingen. Geprezen zij de Heer. Of ze waren aan de mensen die aan het kijken waren. Ik sta hier te branden voor de naam van de Heer Jezus Christus. Maar hij heeft jullie lief. Kom tot hem. Geloof in hem. Of de mensen die ze in de brand aan het staken. Ik vergeef je vriend. Maar kom tot hem. Want hij is voor jou gestorven. Hoe kan dat? Hoe kan een mens zoiets doen? Jonge meisjes van 12, 13 jaar voor de leeuwen gegooid. Geprezen zij de Heere. Hoe kan dat? Ze waren gehoorzaam. Aan Filippenzen 4, vers 6. Ze gaven hun zorgen aan de Heere. En toen kwam de vrede van God over hen. Die alle begrip te boven gaat. Dat was ook voor ons. Dit is de vrede die aan jou beloofd wordt, broeder en zuster. Het is de nabijheid van God zelf. De zoete aanwezigheid van God in jouw leven. Dat Hij echt met je wandelt. Dat je niet alleen bent. Dat je niet kwetsbaar bent. Behalve dan in zijn aanwezigheid. Waar je weet dat Hij voor je zorgt. De waring dat Hij ons hart kalmeert en rust geeft wanneer we in nood verkeren. Een grote angst ons dreigt te overweldigen. Dit brengt het bij het mooiste gedeelte. De grote nood van de belofte. Dit vers 7 is een van mijn favoriete versen in de hele Bijbel. En het is een belofte die we keihard nodig hebben. En ik denk dat we dit is een van die versen waar we zo snel overheen lezen. Weet je, het komt bekend voor, maar we denken er vaak niet zo heel diep over na, wat dat nou echt betekent. Luister maar naar de tekst. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. moeten we even bij stilstaan, zodat we het belang van de tekst kunnen zien. Waarom is het nodig dat we ons nergens zorgen over maken? Het is geen luxe. Het is niet iets van, nou, zou ik mijn leven nog iets kunnen verbeteren? Misschien moet ik dit maar gaan doen. Het is niet iets waar we ons, ja, wat we kunnen permitteren om het niet te doen, als we maar sterk genoeg zijn dat we het zelf toch wel aan kunnen. Het is een nood. We hebben het nodig. Waarom moeten we onze verlangens bij God brengen? Wat doet deze grote vrede van God voor ons? Paulus zegt dat de vrede van God uw harten en uw gedachten zal bewaken in Christus Jezus. Paulus zegt, als je je zorgen aan de Heer geeft door middel van gebed, zal Jezus je hart en gedachten bewaken. Dat is een vreemd woord, hè? Bewaken. Wat betekent dat? Dat betekent dat je bewaking nodig hebt. Dat je hart bewaking nodig hebt. En als je de zorgen in je hart laat zitten, heb je die bewaking dus niet. Zie je dat? Als je je zorgen aan Hem geeft en dan gaat God je hart bewaken met die vrede van God. Dat betekent dat als je je zorgen niet aan Hem geeft, dat je die bewaking om je hart heen mist. Waarom heb je bewaking nodig? Misschien voel je de sleutels in je zak. Waarom heb je sleutels? Om je huis te bewaken. Waarom? Voor je vrouw? Voor je kinderen? Nee. Voor een inbreker. In Amerika hebben we in onze stad, is er steeds meer dreiging van satanisten. Een gemeente 2 kilometer bij ons vandaan. Er waren een groep van 5, 6 satanisten die kwamen de kerk binnen. En die waren de kerk zeg maar een beetje aan het bekijken hoe ze zoveel mogelijk mensen konden neerschieten. Dat is de realiteit. Dus in onze gemeente, we hebben heel veel oudere mensen. Dit is de laatste 2 jaar, we hebben voor het eerst niet iemand die boven de 100 is. Dus we hebben heel veel oudere mensen in de gemeente. Dus moeten we nadenken, oké, hoe kunnen we de gemeente bewaken op een goede manier? De deur op tijd dicht doen en dat soort zaken. Je bewaakt je tegen mensen met verkeerde ideeën, verkeerde bedoelingen. Jezus zegt, of Paulus schrijft, dat als je je zorgen aan God geeft, dat de vrede van God je hart zal bewaken. Oftewel, er zijn vijanden die jouw hart binnen willen gaan en die jou af willen breken. En als je je zorgen niet aan God geeft, is de deur wagenwijd open. Dan kan alles je hart binnenkomen en je hart afbreken. En dus hebben we een bewaking van ons hart nodig. Zie je dat? Het is niet iets zoetsappigs. Van ja, we moeten zorgen maar aan de Heere geven. Hè? Ja, dat doen oude vrouwen. Die maken zich zorgen en dan geven ze het aan de Heere. Nee. Ook al ben je een man en 30 jaar oud. Vol een sterke christen. En je kent de Bijbel van kaft tot kaft. Als je je zorgen niet bij God brengt, is je hart onbewaakt. Nou, wat zijn dan die vijanden die binnen kunnen komen? Nou, er zijn heel veel antwoorden van mogelijk, maar denk maar aan de gelijkenis van de zaaier bijvoorbeeld. Weet je nog het zaad dat tussen de dorens viel en dat het zaad verstrikt werd? Wat was er met die groep aan de hand? Het waren mensen bij wie de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom het zaad deden verstikken. Als je je zorgen niet aan God geeft, dan zou je als dat zaad zijn. Dat kan je leven verstikken. Dan komt het binnen in je hart. Dus hebben we een wachter voor de poort van ons hart en onze gedachten nodig. De hele dag is onze vijand op zoek naar allerlei manieren om jouw geloof en jouw leven af te doen brokkelen. Wist je dat? Je denkt, maar ik ben helemaal niet iemand bijzonder. Dan maakt Satan niks uit. Maar ik ben zo'n volwassen man. Maakt Satan niks uit. Mijn bankrekening staat vol. Mijn verzekering, alles is gedekt. Maakt niks uit. Satan is altijd op de loer. Om te kijken of hij jouw hart binnen kan dringen om daar wat te zaaien. Dit is wat God tegen Kain zei. In Genesis 4 vers 7. Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen. Maar als u niet het goede doet, Kain, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. God zegt tegen Kain, ik zie dat je boos bent op je broeder, of je broer. En de zonde ligt aan de deur. Welke deur? De deur van je hart. Het probeert binnen te dringen en jij moet het buiten houden. Wat gebeurde met Kain? Liet zijn deur openstaan. Kwam in zijn hart en hij sloeg zijn broeder dood. Kan bij jou ook gebeuren. Maar nu in het Nieuwe Testament zien we dat wij een beschermer hebben. Een bewaker van ons hart. De Heer Jezus Christus zelf. De vrede van de Heer Jezus Christus kan ons bewaken. Dat die gedachten en dat die krachten ons hart binnenkomen. Paulus laat zien dat de zonde en Satan zelf nog steeds op ons hart aan het loeren zijn. Om ons angstig te maken, om ons boos te maken, om ons in een depressie te leiden. Hij probeert nog steeds ons hart te vullen met gedachten van je bent niet goed genoeg. Of je bent veel beter. Of het gaat allemaal niet goed. Of waar is God? Maar Paulus zegt, geef je zorgen aan de Heere en God zal je hart beschermen om er een muur omheen te zetten van de vrede van God. Maar dan moet je wel eerst je zorgen bij God brengen. Anders ligt het open voor de vijand. Is het niet zo dat als we ons hart afsluiten voor de dingen van God, dat we over ons alles en continu zorgen gaan maken? Zijn onze zorgen niet een soort vermomde vorm van een twijfeling over de liefde van God? Zorgt God wel echt voor ons? Geeft hij wel echt om ons? Is zijn plan wel echt een goed plan? Zie je, onze vijand geniet van onze zorgen, terwijl wij denken dat zorgen onze vrienden zijn. Ja, het hoort nou eenmaal bij het leven, dat ben ik nou, ik ben maar eenmaal een bezorgd persoon. En Satan gebruikt die als een manier om ons af te breken. Is het niet zo dat zorgen vaak gepaard gaan met vragen over het karakter en de liefde van God? Zodat we steeds minder gaan vertrouwen in de kracht van de aanwezigheid van God? Ik heb broeders en zusters gezien die met de Heere wandelden, maar zich niet in zorg, zich niet aan de Heere wouden laten geven. En een jaar later of soms een maand later was het verdriet en verdriet en verdriet en de deur bleef dicht. Het gaat wel, het gaat wel, het gaat wel. Totdat we op een slimme manier de deur open kregen en een gesprek konden gaan. En toen kwam alles eruit. Maar ik zie het niet meer, ik kan het niet meer. Het lukt niet meer. Ja, ik kan het ook niet. Lukt mij ook niet. Daarom geven we het aan de Heere. Maar wat als de Heere niet ziet? Wat als de Heere een andere kant op gaat dan ik zelf had gekozen? Die zorg geven we ook aan de Heere. En het bijzondere is, als je dat gaat doen, dan verlicht het je hart. Ga je met de Heere wandelen en zie je dat alles ten goede werkt voor hem die hem liefhebben. Alles. Zien we niet altijd. Mijn vrouw en ik die hadden de moeite in de eerste 5 jaar van ons huwelijk. Abigail was ons 4e kind en het eerste kind wat we mochten ontvangen in levende lijven. En op een gegeven moment waren alle antwoorden weg. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom God dit op deze manier leidt. Maar we geven het aan hem. Mensen die kwamen naar ons toe en die wouden ons bemoedigen. Zeggen, moeilijk hè? Ja, zijn geen antwoorden hè? Nee, zijn geen antwoorden. Maar je hebt al veel vragen. Nee, we hebben geen vragen meer. We leggen het gewoon bij de Heer neer en we weten dat Hij een antwoord geeft. Het is de reden waarom mijn dochter Abigail heet. Abigail betekent de vreugde van haar vader. Haar tweede naam is Haju. En dat betekent een geschenk van God. Abigail was het antwoord op de vraag die we in het begin stelden. God die had er een bedoeling mee. Om ons te leren. Om bij ons te zijn. En er zijn nog steeds vragen die we erover zouden kunnen stellen. Maar als we nu terugkijken, zijn we nooit waar we geweest zijn. We hadden nooit de mensen ontmoet die we nu ontmoet hebben. Als de Heer het op een andere manier zou leiden. De vrede van God vult ons hart tot vandaag toe. Broeders en zusters, bezorgdheid presenteert zich als een soort zorgzame vriend of vriendin in ons hart. Maar pas op, broeders en zusters, deze metgezellen hebben scherpe tanden. Als je ze in je hart toelaat en als je je daarover zorgen blijft maken, dat bijt diep in je hart. Je moet het aan de Heere geven. En ik weet dat het moeilijk is. En ik worstel er zelf ook mee. Maar je moet je zorgen aan de Heere geven. En het bij Hem laten. Betekent niet dat je verstandige beslissingen neemt. Betekent niet dat je niet naar de dokter gaat of wat dan ook. Maar je moet je zorgen aan de Heere geven. Op Hem werpen. Zie je, want ze sluipen zo snel in ons hart en ze verduisteren ons vertrouwen op de Heere. Maar als je hart vult met zorgen, dan kunnen je ogen niet meer op de Heere gericht zijn. Merk je dat? En mannen, misschien ben jij, en ik kan het allemaal zelf wel, man. In plaats van een Bijbelse man. Een echte man legt zijn zorgen op de Heer en vertrouwt op God. Maar de zelfgemaakte man in deze wereld kan het allemaal zelf. Misschien ben je op die manier opgegroeid. Misschien heb je mensen om je heen. Dat zijn van die heldhaftige mannen. En die kunnen alles zelf. Die hebben geen zwaktes of zorgen in ons hart. Nee, die rennen bij wijze van spreken in een eentje op de vijand af en ze winnen ook nog. Dat is geen Bijbelse man. Een Bijbelse man is een biddende man. Een Bijbelse man is een man die wel bang is voor dingen. Maar die bangheid bij de Heere brengt. Die vragen heeft, maar die vragen bij de Heere brengt. Die zich wel zorgen maakt. Over het hart van zijn vrouw. En de moeite en de pijn die zij doorgaat, of de kinderen, en welke kant het op gaat. Een Bijbelse man is die dat ziet en erom geeft, en het dan bij de Heere brengt. Een biddende man. De zorg op je werk, om je vrouw, of je kinderen, of je familie, die breng je bij de Heere. Je gaat er niet staan met een hart, ik kan het wel, ik los het allemaal zelf op. Maar je geeft het aan de Heere. Je kan het niet dragen. Je moet het aan Hem geven. Je kan kijken naar broeders om je heen en je kan denken van, nou, die broeder daar, die kan het allemaal zelf. Zo'n goede vader, zo'n goede man. Zijn werk gaat alles perfect. Hij heeft alles altijd netjes voor elkaar en die heeft God vast niet nodig. Als het een Bijbelse man is, is het een kleine man voor de Heere. Met een groot vertrouwen op Hem. Niemand van ons kan het zelf. Je kan er nog zo stoer uitzien. Je kan nog zo sterk zijn. Je kan nog zo rijk zijn. We zijn eigenlijk allemaal maar kleine jongens. Maar een grote, machtige vader. Dus moeten we biddende mannen zijn. En zusters, vrouwen zijn... Ik hoop dat je hier niet mee... Hoe noem je dat? Dat je niet boos op me wordt. Maar vrouwen zijn van nature geneigd om zich overal zorgen over te maken. Mevrouw... Mijn moeder, zijn zorgzame vrouwen. En omdat je zorgzaam bent en voor anderen zorgt, is er ook een grote neiging om je zorgen te maken. De hele dag door na te denken, hoe gaat het nou met de kinderen? Hebben ze wel vriendjes op school? Worden ze misschien gepest? Misschien doen ze wat anders hier, of misschien lopen ze achter daar, of... En de persoonlijkheid van die is misschien lastig in de toekomst. Of het huis. Of het geld. Of de familieleden, de vrienden, de buren, het land. Overal zorgen over maken. Ik denk dat de reden waarom dat is, dat vrouwen en zusters vaker meer zorgen maken, is omdat jullie een liefde hebben voor anderen. Een diepe, doortastende liefde voor je man en voor je kinderen en voor de zusters om je heen. En dat vertaalt zich in zorgen. Je bent zorgzaam en je wilt voor iedereen zorgen. En als je het zou kunnen, zou je als je zoals een kip, de kuikens bij zich brengt om iedereen te beschermen. Je zorgt voor mensen. Maar pas op dat je je hart niet vol met zorgen laat. Dat je je zorgen wel aan de Heere blijft geven. Zusters, dat is belangrijk. Want zorgzaamheid kan in een continu bezorgd leven ontaarden. Als je de zorgen telkens in je hart blijft en het idee hebt, ik moet overal voor zorgen, dan word je benauwd en bekneld en op een gegeven moment zit je vast. En je merkt dat het niet in jouw handen ligt. En dan probeer je nog harder, nog meer zorgen te maken. En uiteindelijk ben je de hele dag overal zorgen over aan het maken. En de Heere zegt, ik ben zachtmoedig van hart. Kom bij mij en geef je zorgen aan mij. Ontlaad je zorgen. Ben niet de hele dag in je hoofd overal mee bezig, zodat je ogen eigenlijk bijna dicht worden. Zodat je niet meer vrij en vreugdevol lief kan hebben. Breng je zorgen elke dag onmiddellijk bij de Heere. Het is eigenlijk een soort van lopende band. Zorgen in je hart en je geeft ze aan de Heere. Zorgen in je hart en je geeft ze naar de Heere. Zorgen in je hart en je geeft ze naar de Heere. Zusters en broeders, zorg ervoor dat je niet je liefde en je zorgzaamheid verliest door je eigen zorgen. Maar geef je zorgen aan de Heere, zodat de Heere je hart kan bewaken. Want jij hebt een beschermer nodig. Van je hart. Nou, hoe kunnen we deze dingen toepassen? Als je de Heere kent, hoef ik eigenlijk alleen maar de twee versen voor te lezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat is de belofte door God gegeven aan jou vanmorgen. Een echte belofte. Die echt werkt. Maar misschien ben je hier vanmorgen en heb je de vrede van God nooit echt ervaren in je hart. En zaken zoals de vreugde van God en de vrede van God zijn slechts misschien lege woorden of diepe verlangens om dat ooit eens te zien. Misschien heb je je zonde gezien als een muur tussen God en jou en zeg je van ja, ik zou mijn zorgen heel graag aan God geven. Maar hij kent mijn zonde. Hij weet wat ik gedaan heb. Hij weet wie ik ben. Dat is misschien voor die andere mensen die er allemaal heel netjes gekleed uitzien. Maar niet voor mij. Misschien heb je je zonde al lang geleden opzij geschoven. Maar je weet eigenlijk dat ze er stiekem nog zijn. Het probleem van je zonde is nooit opgelost. Is dit ook voor jou? Lieve vriend. Werp al je zorgen op God en Hij zal je vrede geven. En je zonde voor de Heer Jezus Christus. God die staat klaar om zijn kinderen die in Hem geloven vrede te geven. Maar Hij is naar de aarde gekomen En hij heeft een leven gegeven voor degenen die nu nog niet gered zijn. Dus voor jou is het helemaal een belofte van morgen om naar hem te komen. God heeft zijn zoon gegeven om jouw vraag te beantwoorden. Hij heeft zichzelf gegeven, zijn bloed uitgestort om jouw vrede te geven. Het is veel meer nog waar dat hij jou zorgen over je zonde, over het oordeel wil wegnemen door de liefde en het bloed van de Heer Jezus Christus. En tot jou zeg ik, kom, kom snel, kom vandaag. En de vrede van God zal je hart vullen met dankbaarheid. Hij kent je zonde. Hij weet wie je bent. Hij weet alles wat je gedaan hebt. En weet je wat zijn reactie was? Hij zond zijn zoon om jou te redden. Werp je zorgen op de Heer, wie je ook bent. Vanmorgen, vanmiddag, vanavond en de rest van je leven. Want hij zorgt voor jou. En vanmorgen hebben we ook nog een derde toepassing. Vandaag zijn we hier samen om te bidden voor de visserij, het gewas en het arbeid. Om te bidden voor Urk. En ik moet zeggen dat het bijzonder was als ik vanmorgen hierheen reed. Niet op de juiste manier in één keer, maar uiteindelijk hier terecht kwam. En dat zeg maar door het dorp heen reed en dat je overal mensen naar verschillende kerken ziet gaan. Dat het hele dorp uitloopt. Dat is bijzonder. En ik denk dat een reden voor de vele christenen in dit dorp, en ook al is de verdeeldheid, dan dat begrijp ik allemaal, maar dat de naam van God in zoveel huishoudens hier bekend is, is omdat het een biddend dorp is. Een prachtig dorp. Een verlicht dorp in een donker land. En toen ik deelde met broeders en zusters in Grand Rapids, dat ze een dag hebben hier, waar de rest van het land geen dag heeft om te bidden, waren allemaal vragen. Hoe zit het met werk dan? Hoe zit het met school? Ja. Bidden is belangrijker. Waarom? Omdat God ons hoort. Dat God beter voor dit dorp kan zorgen als we één dag voor hem bidden, dan als wij 364 dagen aan het werk zijn. Dat zijn zegen belangrijker voor ons is, dan een dag werken hier. Om te bidden voor onze broeders, onze zusters, voor onze buren, onze familie en voor de vrienden. Dat we bidden voor de vissers, voor de bescherming van hun leven. Als ze elke dag, elke week hun leven geven om de visvangst binnen te halen. Maar ook onze broeders en zusters die ander werk hebben, dat die hun leven geven om het land, om het dorp te helpen. Om anderen te helpen. Om te bidden dat God ons zal helpen. Ons zal beschermen. En ik denk dat, als ik het zo tussen de regels door gehoord heb, denk ik dat we allemaal zien dat we boven alles moeten bidden voor het evangelie en de verspreiding van het evangelie. Hier in het dorp en de buiten. Misschien spreek ik voor mijn beurt hier, maar als ik kijk naar wat de Heer jullie gegeven heeft hier op Urk, en of de Heer uiteindelijk mij zal leiden om hier te zijn of niet, dat is aan hem. Maar mijn brandende verlangen is dat het licht hier op Urk nog feller zal branden en het dan zal verspreiden. Over het water heen naar de Randstad, naar de Bijbelbelt waar ik zelf vandaan kom, naar het noorden, naar het zuiden en naar de rest van de wereld. We hebben een wereld die aan het sterven is. En elke dag, en zelfs tijdens deze preek, zijn er vele mensen de eeuwigheid ingegaan en nooit meer terug te komen naar deze aarde. Nooit een mogelijkheid om over de Heer Jezus Christus, om van hem te horen en in hem te geloven. Dus laten we ook bidden dat het evangelie brandend in ons eigen hart zal zijn. in onze familieleden, in ons dorp hier, dat er geen gezin in het dorp is waar er geen brandend licht van het evangelie zal zijn. Dat er geen maaltijd gegeten wordt waar niet de Heere dankbaarheid voor gezegd wordt. Dat elke broeder en zuster, die we nu vrienden noemen, echte broeders en zusters in de Heere zijn. Weten dat Hij ons dit beloofd heeft. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Maar uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Broeders en zusters, zoals jullie gedaan hebben, laten we voortgaan en het Koninkrijk van God zoeken. Want de reden waarom wij alles gekregen hebben wat we gekregen hebben, is omdat God wil dat we doorgaan met het Koninkrijk zoeken en zijn Koninkrijk verspreiden. En dat Hij zich, als je het zo mag noemen, zorgen maakt over ons leven, terwijl wij ons zorgen maken over het Koninkrijk van God. Nou goed, geen zorgen natuurlijk. Dat wij zorgen om in zijn weg te blijven gaan. Laten we daarom samen blijven bidden. En samen blijven zoeken. En samen blijven wandelen in zijn weg. Amen. Laten we bidden.